Psalm 148 om te lezen. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 66 en daarvan het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66, vers 10. Psalm 148 zullen we met elkaar lezen vanaf het eerste vers. Halleluja, looft den Heere uit de hemelen. Looft hem in de hoogste plaatsen. Looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen. Looft hem zon en maan, looft hem alle gij lichtende sterren. Looft hem, gij hemelen der hemelen, en gij wateren die boven de hemelen zijt. Dat zij de naam des Heeren loven, want als hij het beval, zo werden zij geschapen. En hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid. Hij heeft ze een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Looft den Heeren van de aarde, gij walvissen en alle afgronden. Vuur en hagel, sneeuw en damp, gij stormwind die zijn woord doet. Gij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle cederbomen. Het wild gedierte en alle vee, kruipend gedierte en alle gevleugeld gevogelte. Gij koningen der aarde en alle volken, gij vorsten en alle rechters der aarde. Jongelingen en ook maagden, gij ouden met de jongen, dat zij de naam des Heeren loven. Want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit is over de aarde en de hemel. En hij heeft de hoorn zijns volks verhoogd. De roem al zijn gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks dat hem, dat nabij hem is. Halleluja. Zullen de Heere vragen een zegen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. U die alle dingen ziet en alle dingen weet, u ziet ons hier uit die hoge hemel. U ziet ons hier zitten en u weet waarom wij hier zijn gekomen. O Heere, er kunnen zoveel redenen zijn wat ons hier heeft gebracht. En mocht het zijn, Heere, dat wij vanavond mogen pleiten op uw belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. O Heere, wat zal dat zijn, als u hier vanavond wilde komen, tussen al deze vermoeide en belaste zondaren, tussen al deze mensen die zwart zijn van de zon, tussen al deze mensen die gekomen zijn uit het drukke aardse bestaan, die struikelen allen in velen. Heer, als u vanavond hier zou willen komen bij uw kinderen die u mogen vrezen met een recht kinderlijke vrezen, maar ook zou willen komen bij die zielen die u niet willen vrezen, die nog zo druk zijn met alles van deze wereld en die nog altijd prioriteiten hebben die allemaal eerst nog moeten en dan misschien ooit eens u te zoeken. Maar Heere, dat is een bedrog, dat is een list van de duivel, want dat stopt nooit. En daarom is het waar. Niemand van ons zal u ooit zoeken. En daarom, Heere, zou u vanavond willen doen wat u alle eeuwen al hebt gedaan, het verlorene zoeken. Zou u vanavond willen komen als die goede herder? En zou u zich willen ontfermen over die zielen die hier vanavond gekomen zijn en nog leven voor eigen rekening? Die nog op weg en reis zijn naar die nimmer eindigende eeuwigheid en die ieder ogenblik kunnen sterven en u moeten ontmoeten. Ieder ogenblik kunnen neerstorten in die afschuwelijke eeuwige rampzaligheid. Die eeuwig kunnen wegzinken als een Korach, Datan en Abiram. Onder de hitte van uw toorn, o Heere, wat is het om mens te zijn? Wat is het om dat helemaal niet te beseffen? Wat is het om dat helemaal niet te voelen? Om te leven alsof er geen God is en geen Christus. Alsof er geen oordeel is wat aanstaande is. Alsof er geen roepende zonden zijn van de aarde die roepen om wraak naar de hemel. O Heere, moet u het vanavond eens alles anders maken, Heere. We stellen met elkaar niets voor. En Heere, wij hebben ook helemaal niets in te brengen. We hebben nu vanavond ook helemaal niets aan te bieden. Dan alleen vuile handen en een vuil, zondig bestaan. En wij hebben alles verbeurd en alles verzondigd, Heere. En daarom als u vanavond komt en u komt in het recht met ons treden. En u komt vanavond gadeslaan al onze ongerechtigheden. Niemand van ons zal dan kunnen bestaan. Maar daarom roepen wij u ook aan, Heere. Kom dan toch met uw dierbare zoon. Schenk ons dan dat dierbare bloed aan de zijposten en bovendorpel van ons hart, opdat wij, als die verderfengel langskomt, niet hoeven te sterven, maar mogen leven. Dat we veilig mogen schuilen achter het bloed van hem, die zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. O Heer, als we zien op het bloed van hem, op die algenoegzaamheid van dat bloed, o Heer, dan kan het voor ons allemaal, maar het komt er maar op aan, o Heer, of u ons dat dierbare geloof schenkt, of u ons die gerechtigheid van hem toepast, of u ons vrijspreekt van schuld en van straf en ons een recht geeft op het eeuwige leven. Het komt er maar op aan of u tot ons komt te spreken van vrede, van verzoening en van vergeving. Komt er maar op aan dat u tot ons komt en zegt: de schuld uw volks heb ik uit mijn boek gedaan. Ik zie uw zonde niet meer aan. Het komt er maar op aan, Heere, dat u tot ons komt te zeggen dat wij uw kinderen zijn. Want Heere, van nature zijn we kinderen des toorns en kinderen van de duivel en zo leven we maar voort. Maar Heere, wil vanavond nog eens zondaren adopteren, tot uw kinderen aannemen. Want Heere, van nature zijn we het niet. Ja, kracht en schepping wel, Krachtens schepping zijn we allen uw kinderen, maar door die afschuwelijke zondeval zijn we het kwijtgeraakt. En zijn we de kinderen van de duivel geworden, van de vader der leugenen. En we doen zijn werken en we geloven zijn leugens. En we geloven u niet. Maar kom er dan vanavond toch bij, Heere, alsjeblieft, met uw Heilige Geest. En trek toch eens door in die harten van zondaren, die hier misschien al jaren komen en iedere keer weer hun plaats innemen en zeggen, ach ja, misschien mooi of misschien niet of misschien wel, maar ach Heer, het brengt ons niets. Dan alleen, als u eens door komt te trekken, als u eens komt af te houden en in te enten, als u eens een einde maakt met alles van ons en een nieuw begin maakt in uw Zoon. Dat vanavond alsjeblieft doen, Heere, met minder kunnen we niet leven. Met minder kunnen we geen genoegen nemen, Heere. Want het gaat op een eeuwigheid aan. O, druk dan toch alsjeblieft die ernst af in onze harten. Als we spreken dat we het echt zouden geloven, dat we staan op de rand van de eeuwigheid en dat deze zielen van onze hand geëist zullen worden. En als wij ze van uw entwegen niet zullen waarschuwen, dat u het bloed van hun hand zal eisen van ons, Heere. Geef dat besef voor zover we dat kunnen dragen. Maar geef ook aan de hoorders dat besef, Heer, dat het er echt op aankomt. En dat het er echt toe doet. Of we het mogen weten. Niet alleen anderen, dat is groot. Maar ook mij. Vergeving van zonde geschonken. O Heer, neem alles weg en alles af van degenen die zich bedriegen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Misschien zijn ze er wel die rusten op iets buiten Christus. O, neem het ze dan af, Heer. En fundeer ze echt werkelijk op die steenrots. De Heer Jezus Christus. Heer, gedenk aan de kinderen. Die er vanavond ook zijn. Wilt u ook voor hen zorgen. En wilt u ook voor hen de woorden vanavond toepassen aan hun jonge harten. Dat ze vroeg u mogen vrezen. De wereld mogen verlaten. En u mogen navolgen. Wees hun goede herder. Om Jezus wil. Amen. We vanavond weer met elkaar verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U kunt het erbij pakken, dan zal ik artikel 1 en artikel 2 voor u lezen. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1 en artikel 2. Het eerste artikel waarboven staat dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Het tweede artikel, door wat middel God van ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf aan ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Tot zover. We hebben de vorige keer met elkaar stilgestaan bij dat eerste artikel. En ik heb de vraag aan u gesteld, kent u God? En we hebben heel nadrukkelijk met elkaar nagedacht over die woorden dat God de onbegrijpelijke is, dat God de gans andere is. En dat het zo'n groot gevaar is en zo'n machtige list van de duivel is om ons een gedachte, een beeld van God te doen vormen wat niet overeenkomt met wie God is. Want de duivel vindt het niet erg als u God dient en hij vindt het niet erg als u godsdienstig bent. Hij vindt het niet erg als u ernstig leeft en als u God ernstig dient. Hij vindt het niet erg als u alles over zou geven voor deze God. Hij vindt het niet erg als u uw leven zou opofferen op de brandstapel voor hem. Hij vindt het niet erg als u aan alle mensen zou getuigen wie God is. Dat u door het leven zou gaan als een kleine evangelist en overal zou vertellen over God. Hij vindt het niet erg. Hij wil het zelfs wel stimuleren. Hij heeft daar zelfs een heel leger aan profeten voor, een heel leger aan predikanten voor, die hij allemaal ten dienste wil stellen aan u, om u te helpen om te vertellen over die God waar u in gelooft. Als het maar niet de enige waarachtige God is. Ik vind het helemaal niet erg als u uw leven opoffert op de brandstapel voor een God die u zelf hebt bedacht. Het is helemaal niet erg als u alle mensen vertelt over die God die u zelf hebt bedacht. Het is helemaal niet erg als u dominee zou worden of evangelist of als u naar een ver land zou gaan om daar arme kinderen te vertellen over die God die u zelf hebt bedacht. Maar wee u, als u gaat verkondigen wie God is, wie hij echt is, als u God echt gaat dienen en hem echt gaat beminnen en hem echt gaat vrezen, wee u, dan zult u erachter komen dat de duivel dat nooit, nooit zal toestaan. Er is werkelijk geen fariseer of schriftgeleerde ooit geweest die enige tegenstand van de duivel heeft ondervonden. Echt niet. Echt niet. U mag gewoon bidden op de hoeken van de straten. U mag de hele dag in de Tora lezen. U mag de hele dag de schriften onderzoeken. U mag gewoon helemaal stoppen met werken en de hele dag gaan discussiëren in theologische universiteiten en spreken over God als het maar de ware God niet is. En daarom is het zo'n fundamentele vraag. Kent u God? Dient u God? Maar is het dan ook de ware God? Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Een God, nee, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven, niet zomaar iemand kennen of iets kennen, maar de enige waarachtige God kennen. En daarom heb ik de vorige keer ook geprobeerd om daaraan te schudden aan dat godsbeeld, wat u zelf hebt bedacht misschien. En misschien bent u de vorige keer door alles heen gezakt en heeft u gezegd, maar dien ik dan eigenlijk wel de ware God? Ja, dat is een wezenlijke vraag. En daarom moeten we ook vanavond doorgaan. En moeten we kijken wat reikt ons dan Guido de Bray aan om te toetsen, te ondervinden wie God werkelijk is. En het allereerste wat ik ervan gezegd heb is dat God onbegrijpelijk is. Dus de hele gedachte dat u God vatten kan in uw gedachten is per definitie een dwaling. En daarom de vorige keer heb ik steeds weer gezegd, wie zou niet voor zijn grootheid bukken? Als u een godsdienst hebt die niet bestaat in bukken en buigen en aanbidden, in de hand op de mond en zeggen, wee mij, heeft u niet de ware godsdienst. U leest het bij de profeten, bij Jeremia en Jesaja, Ezechiël, als de Heere hen ontmoet, dan vallen ze allemaal in een stof. Zelfs Johannes op Patmos. Hè? Als dood aan zijn voeten. Als ze de werkelijke ware God ontmoeten. En het heeft altijd de vrucht dat ze uitroepen. Wee mij. Want ik verga. En waarom verga ik dan? Omdat ik onrein ben. In het licht van de heilige, waarachtige God. Komt altijd mijn onreinheid en mijn zonde openbaar. Dan kunt u het vanavond dan toetsen. Als u een godsdienst hebt die zich niet kenmerkt door het besef van zonde en schuld, Hebt u nooit de ware God ontmoet? Want de ware God werpt licht over het leven, werpt licht in het hart, tot in de schuilhoeken en u ziet wie u bent en u vreest voor God. Ja. Hoe zal ik hem dan toch kennen? En dan reikt de belijdenis ons twee lijnen aan. Hè? Want er is toch wel degelijk iets van God te kennen. Namelijk door zijn schepping en door zijn woord. Nou, als we vanavond eerst eens stilstaan bij dat eerste. Onze vaderen zeggen wij kennen hem door zijn schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Door zijn schepping. Als u in de ware God gelooft, dan gelooft u in de God van de schepping. Niet in de God van de evolutie, niet in de God die misschien in duizenden jaren iets heeft laten ontstaan, maar dan gelooft u in de God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat. Daar moet je over nadenken. Moet je over nadenken als je door zo'n bos loopt en je ziet die ontzaglijke bomen en die bloemen en al die pracht. En we gewoon eens over nadenken. Wij geloven in een God die spreekt en dat is er. Als je een plaatje ziet van de oceanen met al die scholen van vissen. En dan al die kleurenpracht en die vissen die allemaal stuk voor stuk zo mooi zijn. Wij geloven in een God die spreekt en dat is er. Moet je zomaar dat huisdier eens nemen wat u misschien wel heeft. We hebben zo'n klein vogeltje en dan heb ik dat op mijn hand. En dan kijk ik daarnaar en denk ik, hoe is mogelijk? Eén zo'n vogeltje, zo mooi. Wij geloven in een God die spreekt en dat is er. En dat heeft al miljoenen, miljoenen varianten. Aan kleuren, aan soorten, aan geluiden, aan oneindig veel. En in die God geloven wij dat die God dat maar zegt en dat is er. Gelooft u in zo'n God? Gelooft u dat? Zo schoon als je door een bloementuin loopt en één zo'n bloem pakt en dan heel die symmetrie, hè? Alles is symmetrisch, alles is precies éénder in die schepping, de twee kanten van het gezicht, alles is symmetrisch, zo schoon. Kijk naar de mens, hoe de mens is geschapen. Dat daar in de moederschoot ergens een kindje wordt geborduurd. Wat uitgroeit en geboren wordt en dan naar lucht hapt en die longetjes vol met lucht komen en het leeft en het zoekt en naar de moeder en het drinkt. En wij geloven in een God die spreekt en dat is er. Die gebiedt en het staat er. Oneindig groot. En dan zou je eens boeken moeten lezen, ja, je duizelt je hoor, maar over de sterren en over dat hele firmament en die eindeloze afstanden van duizenden lichtjaren. Nou, wat er van waar is, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, het is ontzaglijk groot en veel. God heeft het geschapen. Hij zegt, daar is het en het is er. Wie is God? De oneindige, oneindige God. Daar geloven wij in. Tenminste, dat zegt ons de belijdenis. Gelooft u dat ook? Oneindige God. Snap u nou dat hij zegt, zijt nou in geen ding bezorgd? Zou nou uw kleine problemen, uw kleine moeite, zou dat voor hem nou te wonderlijk zijn? Hij spreekt en het is er. Gebiedt en het staat er. Hij sprak en hij zei, daar zij licht en het was op de hele aarde licht. Oneindig, oneindig, onbevattelijk. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En dan is dat er. En dan geeft hij dat niet over aan het lot. En het is niet als een opgedraaide wekker die dan afloopt in de tijden. En de aarde wordt al steeds slechter en slechter. En alles vermoeid en brokkelt af. En straks is de tijd voorbij. Is heel de aarde op en zo. Dat is moderne praat. Dat is de praat de wetenschappers. Niet dat je niet
He, dat je geen rentmeester moet zijn, dat zeg ik niet hoor, maar dat is een gedachte. Het loopt allemaal af als een wekker. Wel niet. Wij geloven dat God niet alleen schept, maar ook onderhoudt. De handelingen. Dan lezen we, God is goeddoende van de hemel. Ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met verspijzen en vrolijkheid. En dan ben je boer en heb je gezaaid op het land en je hebt er alles aan gedaan, maar wie zal de wasdom geven? En je komt op het land en je ziet de eerste puntjes opkomen en je gaat door je knieën en je kijkt en je zegt, zou het? Jawel, hij geeft wasdom. Hij geeft regen, hij geeft zonneschijn en alles begint te groeien en te bloeien tot het klaar is voor de oogst en je mag het oogsten en de Heere geeft er vrolijkheid van. Ja, waarom eigenlijk? Ja. Hij geeft de zon, iedere morgen weer gaat hij op over boze en over goede, die oneindig grote zon. En dan wil God ook nog het vee steeds spijzen en laven. En hij hoort de stem van de jonge raven, zegt de psalmist. He, want wij hebben dan wel boeren en die zorgen dan voor die koeien. Maar weet je hoeveel dieren er zijn waar helemaal geen boer bij is? In al die oerwouden en al die afgelegen gebieden waar geen mensen zijn, leven ook dieren. En wie voedt die dieren dan? God. Hij hoort het geroep van jonge raven, hij hoort het geroep van de musjes enzovoorts. En hij deelt ze het goede. God zorgt ervoor. Tenminste, de enige waarachtige God. Daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 12, worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penninkjes? Wij geven geen cent voor zo'n musje, 5 stuks voor een beetje geld. Maar de Heer Jezus zegt, niet één van deze is voor God vergeten. God denkt aan alle musjes. Allemaal. En om dat nog wat nader toe te spitsen, zegt de Heer Jezus tegen die discipelen, al uw haren zijn geteld. Allemaal. Dan moet je eens kijken in de borstel van mama, van de haren, al die haren die erin zitten. De Heer Jezus en de Heere telt al die haren van al die mensen. U zegt, hoe groot zijt gij? Wie zou niet verstomd gaan zitten en daarna gewoon eens over nadenken? Hoe groot zijt gij? Ja, hij geeft de vroege regen en de spade regen. Op gezette tijden geeft hij de oogsten. En we lazen het ook in die psalmen. Alles heeft zijn orde en niets gaat ook buiten die orde. Ik heb eens gehoord van een hele intelligente man die vertelde over dat tussen de aarde en de zon, er is een bepaalde kracht die ervoor zorgt dat dat altijd even ver bij elkaar vandaan blijft. Als dat nou voor een heel klein micro beetje zou veranderen en de aarde zou heel zachtjes toch richting die zon drijven, ja, dan verbrandt alles. Het gebeurt niet, want God heeft alles zijn orde gegeven in die hele schepping en in dat hele heelal, alles heeft zijn plaats. En niets mag buiten de orde gaan die God geschapen heeft. Ja. Wie zou niet voor zijn grootheid bukken? Ja, en dan niet alleen heel zijn schepping geschapen, niet alleen regeert hij alles, maar hij regeert ook al die eigenwijze mensen. Allemaal. Allemaal. De spreukendichter zegt, het hart des mensen overdenkt zijn weg. Dus iedereen die zit 's avonds in de stoel en die zegt, morgen dan ga ik dit doen en dat doen. En de kinderen zeggen, wij gaan dat doen vanmiddag. Maar de Heere zegt, ik stier uw gang. U kunt plannen maken, u kunt ideeën maken, u kunt zeggen, wij gaan morgen dat doen. Maar de Heere zegt, nou, dat kan u wel doen, maar ik bepaal het. En dan niet van 30 mensen hier, of van heel Alblasserdam, maar van de hele wereld. Er is geen mens op de hele wereld die een vinger kan optillen als God het niet wil. Of u dat? Nog geen vinger kan optillen. Helemaal niks. Helemaal niks. God regeert alle mensen. Zelfs de koningen, de Heere zegt in zijn woord, het hart van de koningen is als waterbeken. Er komt zo'n beetje water aanstromen, hè? En je pakt een schep zand en die gooi je voor die stroom en dan gaat die stroom zo eromheen, toch? Dan kun je het water kun je zo omleggen. En het hart van de koningen, de machtigen van de aarde, die het allemaal voor het zeggen hebben en die alles te bepalen hebben. De Heere zegt, ze zijn voor mij als waterbeek. Ik hoef maar dit te doen zo. En het gaat een heel andere kant op dan ze wilden. Lees je zomaar met kerst bijvoorbeeld, hè? Als de Heer Jezus geboren moet worden in Bethlehem, nou dan geeft hij zo'n keizer het idee om een hele volkstelling te gaan doen. In heel zo'n werelddeel gaan alle mensen op reis. Allemaal, door elkaar, kriskras, heel de samenleving in rep en roer. Heel de economie uit balans. Alles in rep en roer, want er moeten twee mensen naar Bethlehem. Dat is God. Dat is toch een wonder, of niet? God is toch een God van wonder, of niet? Dat hele volk Israël is in Babel. En de Heer heeft beloofd dat ze na 70 jaar zullen terugkeren. Dus geeft de Heer Kores. De Heer zegt, dat is mijn knecht. Moest lezen in Jesaja. De Heer geeft een heidense koning Kores opeens de gedachte om dat volk te laten wederkeren naar Jeruzalem. Hij geeft ze ook nog goud en zilver, alles mee. Waarom? Waar zou iemand dat doen? Nou, God wil het. Kores is mijn knecht, zegt de Heer. Dat is een van de machtigste heersers die ooit op aarde geweest zijn. Met een koninkrijk nog nooit zo groot geweest. En de Heer die neemt zijn hart en buigt het een klein beetje. En het hele volk mag terug. Zeer groot is onze Heer. Vol kracht. Zit u zich nou ook al te schamen net als ik of niet? Dat je altijd maar denkt, het loopt uit de hand, het gaat mis. Zou de Heer wel weten van mijn droevig lot? En enzovoorts. Mens, hij weet alles. Hij bestuurt alles en er gebeurt helemaal niks bij geval in uw leven. Alles gaat precies naar zijn gemaakt bestek. God de Heere regeert. Beef maar volken, beef maar Poetin, beef maar Zelensky, beef maar Biden, beef maar Houthi-rebellen, beef allemaal maar, want God regeert. Echt waar, er gebeurt helemaal niks buiten zijn bestel. Psalmist van Psalm 33 zegt het, hè? Schoon de heidenen samen, list op list beramen, God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden, de machtige koninkrijken, snoden, ontwerpen, smeden, hij belacht hun haat. De Heere lacht erom. Dat als daar koningen samen smeden en zeggen, we zullen eens dit en we zullen eens dat. En God ziet dat uit die hoge hemel en die lacht erom met eerbied gesproken en zegt, ach, dat denkt u, maar ik regeer. En daarom, de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En niets kan zijn besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Kent u die God? Eindigt u daarom altijd uw gebeden na al die vragen en zorgen? En zegt u dan, maar uw wil geschieden hoor. Want uw wil is altoos wijs en goed. Dit is de majesteit al wat gij doet. Dus Heer, ik vraag dat nou wel. Maar ik leg het in uw handen. Want u regeert. En u doet altijd wat het beste is. Ja. Dus de Heere die heeft het geschapen. De Heere onderhoudt het. En de Heere regeert het. Hij bepaalt wat er gebeurt. En dan zeggen onze vader, die belijdenis zegt, hè, dat die schepselen zijn ook allemaal als letteren. Voor onze ogen als een schoonboek. Heel die mensheid, al die schepselen en dieren, die verkondigen ons zoveel van de grootheid van God. En van de majesteit en de macht en de wijsheid van God. Je hoeft dat boek alleen maar te lezen. Je hoeft alleen maar naar te kijken. Je hoeft alleen maar eens te stoppen met dat draven door de wereld en eens te kijken. Heel die schepping vertelt Gods eer. Al die schepselen verkondigen u wie God is. Ze geven ons de onzienlijke dingen Gods te aanschouwen. En daarom als u iemand ontmoet die bijvoorbeeld heel verwijs is, dan moet je niet die persoon vergoden en zeggen, oh wat een wijze man. Maar dan zeg je, wat een wijze God is de schepper van die man. Als je iemand ontmoet die heel vriendelijk is, dan zeg je, oh wat is de schepper van die persoon vriendelijk. Als je iemand ontmoet die heel gul is en heel barmhartig, dan zeg je, oh wat is de schepper van die persoon gul en barmhartig. Die geven iets van hun schepper te kennen. Zo zijn we toch geschapen in het beeld en in de gelijkenis van God. En er is maar heel weinig van overgebleven na de zondeval, maar nog iets, zeggen onze vaderen. Maar in de herschepping, in het leven van Gods kinderen, geeft de Heer daar soms al iets van terug. Heel klein beetje, hoor. Maar toch iets, hè? Dat je iets in ze gaat zien, dat je zegt, ze lijken echt soms op de Heer als ze op hun plek zijn. Dan hebben ze iets van wie God is. Dat verkondigen ze door wat ze doen en wie ze zijn. Ik zeg, het is allemaal ten dele. Maar toch wel. Dus de eerste vraag is, als u zegt, ik zou de Heere zo graag willen kennen. Ja, is de eerste vraag of u het boek leest wat de Heere daartoe geeft. Het boek van de schepping. Met de schepselen daarin. Leest u dat? Dat is het eerste. Heeft de Heere gegeven. Dus de natuur in met de kinderen. En dat gaan lezen. Dat gaan lezen. Wat vertelt ons dat ruime hemel rond dan met blijde mond? Gods eer en heerlijkheid. Het uitspansel, wat vertelt het ons dan als we vanavond, 's avonds met de kinderen eens buiten staan en zeggen, kijk eens, al die sterren, wat vertelt het ons nou? Iets over die grote schepper van alle dingen. Die uit dat ongenaakbare licht het gedrag van ons als stervelingen ziet. Wilt u iets weten van wie God is? Nou kijk dan eens naar dat firmament. Het verkondigt u wie hij is. Dat is een boek, dat moet u lezen. En die schepping is zo schoon. Dat moet u lezen, door erin te verkeren. Dat heeft de duivel ons uit de handen geslagen, want daar hebben we echt geen tijd voor. En als we er wel tijd voor hebben, dan doen we het niet, want dan hebben we heel veel andere dingen die allemaal aandacht vragen. Heel die beeldcultuur, we bekijken het wel via het scherm hoe het eruit ziet. Maar we moeten weer die schepping in, u en ik. En we moeten het weer gaan lezen, we moeten het weer gaan zien. We moeten het weer door de knieën leren gaan bij dat bloempje. En de schepper van dat bloempje leren aanbidden. Dat bloempje aanbidden, doen de heiden. Maar de schepper van dat bloempje wil leren aanbidden. Dat is het eerste boek. Maar het tweede boek, want dit boek geeft ons dan wel onderwijs, hè, om te zien wie God is in zijn macht. In zijn majesteit en zijn wijsheid en zijn trouwe zorg, dat verkondigt ons allemaal die schepping. Maar wat verkondigt het ons niet? Datgene wat ons in het andere boek wordt geopenbaard. Dit boek, het boek, de Bijbel. Het is het tweede boek. Wilt u God kennen? Niet alleen in zijn macht en majesteit, maar ook in zijn genade en barmhartigheid en liefde en rechtvaardigheid enzovoorts. Dan moet u de Bijbel lezen. Want dat eerste boek, zeggen onze vaderen, is wel genoegzaam om ons allen te overtuigen dat er een God is. Om ons allemaal de onschuld te benemen, dat wel. Maar het is niet genoegzaam om zalig te worden. Daar is dat tweede boek voor, het goddelijk woord. En moet je eens meelezen eigenlijk, hè? Ten tweede, dat is artikel 2. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten zoveel als ons van noden is in dit leven. Tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Moet je eigenlijk je vinger leggen bij die woorden en dat spel. Hè? Geeft hij, dat is de God die niet te kennen is voor ons, zichzelf ons klaarder en volkomener te kennen. Daar ligt een hele wereld achter, waar je ook stil van zou worden. Waarom zou die grote God zichzelf aan ons klaarder en volkomener willen openbaren dan die in de schepping doet? Waarom? Want in de schepping is het genoegzaam om ons alle onschuld te benemen. Is het genoeg om te weten dat God bestaat? Is het genoeg om ons rechtvaardig te verdoemen? Maar God wil ons klaarder zichzelf doen kennen. Waarom? Nou, lees maar verder. Tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Dus waarom krijgen we meer geopenbaard van God? Opdat we zalig zouden worden. Dat eerste boek hebben alle volken. Hebben alle heidenen, de blindste heidenen, hoe ver ook in het oerwoud enzovoort, hebben allemaal datzelfde boek. Die schepping, dat firmament enzovoorts. En dan zeg ik iets indrukwekkends. Daarmee maakt God zich vrij van alle mensen. Niemand is te verontschuldigen tot in de oerwouden toe. Als die mensen sterven en voor God verschijnen, worden ze rechtvaardig geoordeeld omdat ze een ingeschapen godskennis hadden en dat hele boek van de schepping hadden om te kennen dat God bestond. Maar wat indrukwekkend toch. Dat is wel genoegzaam om ze de onschuld te benemen, maar niet genoegzaam om zalig te worden. En laten we daar nou vanavond eens voor op onze knieën vallen. In tranen voor God. Waarom kregen wij het tweede boek dan ook? Waarom kregen wij dit dan ook? Zij niet, maar wij wel. Waarom? Opdat u zalig zou worden. Calvijn zegt, het is de eerste trap van de verkiezing dat God u bij het woord brengt. Dat is wat. U zegt, ja, God meent het vast niet met mij. Ja. Ik meen het wel, maar ja, zou de Heer het ook menen? Mens, dat je hier zit en dat je dit boek hebt, in 20 varianten thuis, heeft te maken met dat God niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze behouden zullen worden. Anders had God u wel geboren kunnen laten worden bij een of andere Indianenstam of daar in Afrika of in Afghanistan bij een moslimgezin. God gaf u de schriften tot zijn eer en tot uw zaligheid. En moet je goed onthouden vanavond. Neem dat daar toch mee. Hè? Als nou zo iemand uit dat oerwoud sterft en voor God verschijnt, wordt die rechtvaardig geoordeeld op dat eerste boek. Waar zullen wij dan blijven als wij voor diezelfde God verschijnen met ook dat tweede boek? Hoe rechtvaardig zal het vonnis van God over ons leven dan zijn? En daarom zegt de Heer Jezus, wee u Bethsaida, wee u Chorazin, wee nou juist die gebieden waar hij het meest van zijn krachten heeft gedaan. Wee ons die het meest van zijn openbaring hebben ontvangen. Wee onze kinderen die Gods woord hebben ontvangen. Wee ons er als we vergaan. Die mannen van Nineveh zullen tegen ons opstaan en zullen zeggen, wij hadden één preek van Jona. Die mannen daar in die oerwouden zullen tegen ons opstaan in de dag des oordeels en zullen zeggen, hadden jullie die Bijbel ook, die hadden wij niet eens. Hadden jullie iedere zondag een preek? Hadden jullie iedere week zo'n bijeenkomst? Kon je die Bijbel lezen zoveel je wilde? Had je zo'n mooie boekenkast vol met boeken? En bleef je onbekeerd? Ze zullen tegen ons opstaan in het oordeel. Wee ons er, als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Tot zijn eer en de zaligheid
der zijn.
Want weet u wat er gebeurt met de mensen die dat eerste boek wel lezen, maar het tweede boek niet kennen? Ik geef u dat maar mee, lees dat vanavond is rustig, Romeinen 1. Daar zie je wat een mens doet die wel het eerste boek heeft, maar het tweede niet. Die gaat met zijn eigen ijdele gedachten, met datgene aan de slag wat God geopenbaard heeft in de schepping. En daar gaat hij van alles mee doen. En de een maakt een krokodil van hout en daar bidden ze voor. En de ander maakt een totempaal en bidt ervoor. En weer een ander die aanbidt een of andere figuur, een man of een vrouw. Of een, vult u maar in, sommigen aanbidden de zon. Allemaal zoeken ze ergens richting met dat godsbesef en met die openbaring uit de schepping. En ze worden verdwaasd door die overleggingen en door dat proberen vorm te geven aan die God die ze niet kennen, want ze kennen die tweede openbaring niet. Zou er dan misschien toch voor ons iets van een zendingsbevel zijn? Om die blindste heidenen, nu van God gescheiden, ook te brengen tot dat heil in Christus. Ook dat tweede boek eens daar te brengen. Of zegt u nou, ja, daar koop ik altijd af. Ik geef daar wat geld voor een stichting. En ik sponsor een kindje. Nou, dan komt het vast allemaal wel goed. Nee, daar ligt een ambt aller gelovigen. Wat is uw en mijn roeping hierin? Die mensen hebben dit niet. Hebben we geen verplichting om hen ook dat woord te brengen en ieder op zijn plaats en ieder met zijn gaven? Maar zijn we daar niet veel te makkelijk in? Ja, wij hebben het. Ja, zij niet. Maar ze vergaan. Ze gaan eeuwig verloren zonder dit woord. Ja. Dus het is een belangrijke les. Je kunt nog zoveel zien in de schepping en nog zoveel zien in Gods macht en in Gods heiligheid en majesteit. Maar zonder het woord eindig je ergens met een blinde afgod. Maar wij hebben gelukkig het woord. En hoe zouden we dat woord nou kunnen samenvatten wat wij dan van de Heer hebben gekregen tot zaligheid? Nou ja, dan denk ik weer aan Romeinen 1. Dat Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Hij zegt, ik schaam mij er niet voor om dat woord wat ik van God gekregen heb, om dat te brengen. En waarom schaam ik me daar nou niet voor? Wat is dan de inhoud van dat woord, dat evangelie? Moet luisteren. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wat weten wij wat zij niet weten? Zij weten wat het is om bang te zijn. Zij weten wat het is om te leven in een onverzoende betrekking met God. Daarom pijnigen ze zichzelf. Daarom offeren ze alles wat ze kunnen. Daarom doen ze van die gruwelijke dingen om van die gewetenswroeging af te raken. Zij weten wat het is om in een toestand tegenover God te leven. Een schuldige toestand, dat weten de heidenen. Weet u het eigenlijk nog? Beseft u dat eigenlijk nog? Dat God vertoornd is van nature. Die heidenen weten dat. En daarom doen ze alles wat ze kunnen om die God maar te behagen. Daarom offeren ze aan goden enzovoorts. Dat is het beste wat ze hebben. Soms lijden ze zelf honger en offeren ze het beste wat ze hebben aan een bedachte God. Om hem maar gunstig te stemmen. Maar wij hebben het evangelie waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En wat betekent dat? Zou u dat kunnen uitleggen wat dat eigenlijk betekent? Wat openbaart God nou in die rechtvaardigheid, in dat woord? Het eerste wat hij openbaart is waarom u eigenlijk voelt dat het niet goed zit. Hij openbaart Gods rechtvaardigheid. En wat weten we dan? Nu weten we opeens waarom we ons zo ellendig voelen. En waarom we zo bang zijn. Weet u waarom? Omdat de ziel die zondigt de dood zal sterven. Wij krijgen de openbaring van Gods rechtvaardigheid. En wij lezen opeens, daarom ben ik zo benauwd. Omdat ik zondaar ben. Daarom ben ik zo bang om te sterven, omdat ik God moet ontmoeten. Dat weten die heidenen niet. Ze zijn wel bang, maar ze weten niet waarom. Ze voelen wel de vloek van God, maar ze weten niet waarom. Maar Gods getuigenis openbaart u en zegt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. U bent zo bang. Tenminste, dat hoop ik, als u buiten Christus bent. U bent zo bang omdat u onder de vloek bent. En waarom bent u onder de vloek? Omdat u zondigt. En waar zondig ik dan tegen? Wel, u leest het in de Bijbel, tegen Gods wet. U weet iets wat zij niet weten, dat er een wet van God is. En dat God iets van ons eist. En dat als we dat niet doen, dat God dan toornig op ons is. Wij weten wat zij niet weten, dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt, dat hij schrikkelijk wraak doen zal over zondaren. Zij voelen het wel, maar ze weten het niet. U wel, toch? Of niet? Of uw God niet? Ik zeg het eens vorige keer, hè? Of uw God niet? Heeft u geen God die zich openbaart in de schrift als de rechtvaardige? En als de heilige die schrikkelijk torent over de zonde. Dat is de God van de schrift. Die met vlammend vuur wraak doet over degene die hem niet kennen en niet willen kennen. Dat is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard in de schrift. Kent u dat? Of zijn we dat inmiddels kwijt? Zijn we nog blinder dan die heidenen geworden? Maar ook het tweede. Want die rechtvaardigheid Gods die valt in tweeën uiteen. Zijn eisende gerechtigheid. Betaal me wat geschuldigd zijt, vervloekt zijt enzovoorts. Wat ik zojuist gezegd heb. Maar het valt uiteen ook nog in iets anders. En daarom noemt Paulus het toch evangelie. Het is niet alleen de eisende gerechtigheid. Maar het is ook de gerechtigheid van Christus. Zoals hij hem heeft aangebracht. Als de vreemde en de betalende gerechtigheid. Wij weten dat God schrikkelijk torent over de zonde. Maar we weten ook dat hij zijn eisende gerechtigheid gelegd heeft op zijn zoon. Wij weten dat wij onder de vloek zijn. Maar wij weten ook dat hij zijn zoon tot een vervloeking gemaakt heeft. Hem hangende aan het vloekhout van het kruis. Wij weten dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar wij weten dat hij de drinkbeker van zijn zoon gevuld heeft en hij heeft hem leeg gedronken tot de laatste druppel de rechtvaardigheid Gods. Wij weten dat hij met vlammend vuur wraak doet. Maar wij weten ook de hitte van uw gramschap is geblust. Dus wij weten de rechtvaardigheid God zoals ze eist, maar we weten ook zoals ze is aangebracht in Christus. En dat weten ze niet. Ze hebben de schriften niet. En waarom is dat zo erg? Wel, die getuigen van mij, zegt de Heer Jezus. Ze weten wel van angst en benauwdheid en toorn. Ze weten niet van Christus. Niet van verlossing. Misschien zit er vanavond iemand hier en u kent me inmiddels. Ik bedoel dat niet onbarmhartig of liefdeloos. Maar er zijn nogal wat mensen vandaag de dag die zeggen: als ik nou eens heel veel toorn voelde en heel veel angst en heel veel schuld, dan ben ik vast ook bekeerd. Nee hoor, dat hebben die heidenen ook. Ze zijn veel banger dan u. Ze zijn zo vreselijk bang. Echt. Echt angst. Diepe angst en benauwdheid. Maar niet mee bekeerd. Waarom niet? Ze kennen Christus niet. En als u nooit verder komt dan angst en benauwdheid. En nooit tot de zaligmakende kennis van Christus komt. Wordt u niet zalig. Ik hoop dat u vanavond naar huis mag gaan. Met een diep en nieuw besef. Ten eerste. Hoe groot is God? Maar ten tweede, wat heeft God bewogen om ons uit dat blinde heidendom te verlossen. Waarom zond hij die evangelisten, die we gewoon hier als Germanen gedood hebben? Onze voorvaderen hebben al die evangelisten gedood. Tuurlijk, want die moesten we niet. Hè? Maar God bleef maar zenden en bleef maar evangeliseren, totdat die mensen hier, onze voorvaderen, tot bekering kwamen. God ging door. Niet omdat we hier op hem zaten te wachten, maar naar zijn eeuwig welbehagen, naar zijn grote genade, zond hij ons zijn woord. Een gouden kleinood, zegt David. Is het een gouden kleinood? Druk je dat woord wel eens aan je hart en zeg je, och heren, dat kan me ofschoon ik alles mis. Als ik alles mis door haar geklank en hart en zinnen strelen. Als ik uw woord maar heb, heren. Ik kan nergens mijn moederhoofd op leggen straks als ik sterven moet. Niets. Ja, die dominee gelooft het van mij. Leg daar je hoofd maar eens op neer. Zak je doorheen. Echt waar. En ik voelde zoveel in mijn leven. Zak je allemaal doorheen. Maar wat blijft nou vast? Het woord. Het woord is hetzelfde. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid. En daarom, Heere, gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Daar hebt ge me verwachting op gegeven. Leer me daar op rusten. En daar op steunen. Kent u het woord? Luther heeft wat afgeworsteld met die woorden, Romeinen 1. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Hij zegt, hoe kan dat nou evangelie zijn? Hoe kan het nou een blijde boodschap zijn dat God rechtvaardig is? Nou, ten eerste is dat toch goed om te weten. Want als u dat niet weet, zult u nooit verlangen naar een verlosser. Maar het tweede is, die rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Zoals ze in Christus is vervuld. En die boodschap moet verkondigd worden, mijn vrienden. Echt waar. Dat moeten wij doen, ik en u. Allemaal op onze eigen plaats. Allebei. God is rechtvaardig. Schrikkelijk tonend over de zonde moet verkondigd worden. Niet overslaan. Maar ook, hij is zeer genadig en er is een volkomen gerechtigheid in Christus. Dat moet verkondigd worden door u allemaal op de plaats waar de Heer u stelt. U zegt maar, ben onbekeerd. Nou, dat kan dus niet. Dan kun je niet meer leven. Dan moet je bekeerd worden. En dan moet je vragen, Heer, geef mij alstublieft iets van dat ambt aller gelovigen. Om op de plaats waar u mij gesteld hebt, ook iets te mogen verkondigen van wie u bent. En nogmaals, niet één van tweeën. Niet alleen maar God is schrikkelijk tonend. Niet alleen maar de Heer is zeer barmhartig, maar het is beide. Beide. Dat is alleen de waarheid. Dat is alleen het woord van de enige ware God. En daarom, die hele zaligmakende kennis wordt uiteindelijk niet gevonden in de schepping, niet in zijn regering en onderhouding. Zelfs ook niet in de openbaring van zijn rechtvaardigheid, maar dat ware leven wordt gevonden in de kennis van Christus. Ik heb het u al zo vaak gezegd, maar zoek toch geborgen te worden in hem. Echt, want buiten hem is geen leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. U zegt, hoe kom ik aan hem? Roepen. Roep me. Geef mij toch de Heer Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven vanwege die rechtvaardige toorn van u. Een eeuwig zielsverderf, maar schenk hem alstublieft, Heer. Of ik kom eeuwig om roepen, o gij zonen Davids, ontferm u mijner. En de mensen zeggen misschien, stil nou toch, stop nou toch, doe niet zo overdreven. Nee, roepen, ik kan niet stoppen, roepen tot hij komt. Het is leven of dood. Het gaat op een eeuwigheid aan. Ach. Zou het te veel gevraagd zijn om u nu uw keel hees te roepen. Tot hij komt. om te voorkomen dat u straks eeuwig zult moeten roepen, had ik maar, dwaas dat ik ben. Dat eindeloze, dwaze leven. Maar eerst nog dit, moet nog dat, moet nog zus, moet nog zo. Schuren bouwen, mijn geld tellen, waar vult u maar in, waar u al druk mee bent. En dan, ga je dwaas. Deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. En dan, zoek toch eerst het koninkrijk van God. Alle andere dingen krijg je er zo bij. Alles. Hij was toch zo groot. Hij zorgde toch ook voor de musjes. Hij telde toch zelfs de haren. Laat hem dan besturen, waken. Maar zoek gered te worden. Nu het nog kan. Ja. Yeah. En ach. Die blinde heidenen. Zullen we dan toch niet de Heere des oogsters nog eens bidden. Of hij arbeiders uit wil stoten in zijn wijngaard. Zullen we dan toch niet onze kinderen aan de Heere opdragen, onze zonen, en zeggen, Heere, neemt u ze toch in uw dienst? U zegt, daar moet ik niet aan denken, hoor. Worden ze van alle gehaat en gesmaad en veracht, en dat is levensgevaarlijk. Ja, dat is echt waar. Ja. Dus als u dat niet wil, maar denk dan nog heel even na over deze woorden, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Is hij niet onze zonen waard? Hij geboden heeft om te bidden. De Heere des oogsters, bid er toch om, de Heer Jezus zegt, met zijn goddelijke alwetendheid, de velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn veel te weinig arbeiders. U zegt, nou, zijn er zat, ik zie er echt genoeg. Hoor. Hij zegt, het zijn er te weinig. En hij zegt, bid toch, of ik er nog uit wil stoten. Bid er toch om. Voor uzelf. Ook voor die blinde, arme blinde heidenen. Opdat ze straks zalig mogen zijn. Eeuwig God mogen loven. Bruin en wit. En geel en rood en alles. Alles. Eén kudde en één herder. Hem eeuwig te loven. De Heere zij met u. Laten we eindigen. Ach Heer, dat wij u toch mochten kennen. En vervolgen te kennen. Want hoe meer we van u leren kennen, hoe meer we erachter komen hoe weinig het nog is. Het zou groot zijn, Heer, als ook de zielen die hier vanavond waren, die nog voor eigen rekening hier binnen zijn gekomen, door u mogen worden bearbeid, mogen worden gezaligd, mogen worden vrijgesproken, in Christus mogen worden ingeënt. O Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. De Heere zet nog arbeiders uit in uw wijngaard, nu het nog kan. De dagen zijn boos, de tijd kort op. Zend ze nog, Heere, dwars door alles heen, opdat ze verkondigen uw woorden en erachter mogen komen dat een tweesnijdend scherp zwaard is. Erachter mogen komen dat uw woord zulke grote wonderen kan werken. Voor de Jood een ergernis, voor de Grieken dwaasheid. Maar voor uw kinderen, zo aanbiddelijk, o aanbiddelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Dank voor wat u gaf, Heer. U bent zo getrouw en zo vriendelijk. U bent zo bewogen met ons lot, dat u ons vanavond nog gaf te spreken. Verzoen al het onze. Neem toch van dat bloed, Heere, en verzoen alles wat van ons was. Maar zegen het uwe. En denk aan die zielen, Heere. De duivel zit al klaar om ze te grijpen. En weer druk maken. En weer aftrekken. En weer afleiden. Maar o Heere, wees sterker dan zijn geweld. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Van Psalm 119.
Vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53.
Oh.